Welcome back, I descended, yeah.
Dames en heren, welkom weer bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het in het hoofdthema hebben over de ultieme persoonlijke assistent van de docent. En Marcel zegt, die komt eraan.
Die komt aan ieder zijn eigen digitale stagiair.
Stagiair?
Ja, een hoogbegaafde stagiair.
We gaan het er straks over hebben. Waar wil je mee beginnen?
Ik wil beginnen, Tom, met jou feliciteren. Want je bent een groot project aangegaan.
Meerjarenproject.
Je eigen neurale netwerk aan het trainen.
ja, precies.
Wil je de kijkers even, of de kijkers, wat zeg ik nou, de luisteraars even meenemen in jouw grote nieuws misschien?
Zeker. Nou, ik ben vader geworden van een zoon genaamd Daan. En daar ben ik heel blij mee en trots op.
Ja, ik heb net Daan mogen zien. Wat een schatje.
Ja.
Ja, lijkt op zijn moeder.
dan ziet hij er goed uit.
Ja, toch?
het is een hele hoop werk, moet ik zeggen. Ik heb heel veel respect voor alle ouders die luisteren, die dit allemaal hebben meegemaakt. Ik zei net voor de aflevering opname tegen jou. We hebben gewoon vorige week een podcast opgenomen, maar ik kan me er bijna niet meer herinneren. Zo, ik heb het gevoel dat een maand voorbij is. Ik zit helemaal in de rollercoaster. Maar ik vind het leuk om jou weer te spreken.
Ja, het is eigenlijk bijna tegenovergestelde. AI gaat heel snel en een babytijd. Ja, gaande dagen. Je zit gewoon in je mini-bubbeltje als het
ja,
ware.
Ja, absoluut.
Ja, geweldig, absoluut. Man. Ik ben benieuwd of ik jou mee kan nemen in al het nieuws.
Gaan we doen.
Ja, toch?
Hey, en misschien nog eventjes goed om te benoemen. Vorige week hebben we hier ook al meegewerkt. Maar we gaan de podcast nieuwtjes iets anders aanpakken. We gaan namelijk de nieuwtjes meer proberen voor te lezen, zodat we echt bij de feiten blijven. En daarna gaan we onze mening daarover geven. Dit hebben we gewoon als feedback gekregen van verschillende luisteraars, ook van AI. Van, hey, als we nog professioneler willen, dan doen we dat zo. Dus dat is hoe we het gaan aanpakken.
Nou, dan komt het eerste nieuwtje dan.
Kom maar op.
Voorgedragen door Marcel. Afgelopen week verschenen er binnen een paar dagen 3 grote AI-modellen. En dan zegt Marcel er zelf even bij, we nemen dit woensdag op. Voor hetzelfde geld is er vrijdag nog 1 of 2 modellen bijgekomen.
Zou me niet verbazen.
Alibaba, een Chinees bedrijf, bracht op 16 februari Qwen 3.5 uit. Dat is een open source model dat volgens het bedrijf 60% goedkoper is en ook weer 8 keer sneller werkt, oftewel gewoon beter. Een dag later lanceerde Anthropic Claude Sonnet 4.6, slechts 12 dagen na de vorige grote release, Opus 4.6. En ook xAI van Elon Musk rolde Grok 4.20, moet je zeggen, uit in beta, met een opvallende nieuwigheid. 4 gespecialiseerde AI-agenten die tegelijkertijd samenwerken aan 1 vraag, zit er standaard in. Wat opvalt is niet zozeer wat elk model afzonderlijk kan, maar het tempo. Waar nieuwe versies een jaar geleden nog maanden uit elkaar lagen, verschijnen ze nu letterlijk in dezelfde week. Anthropic bracht 2 modellen uit in 12 dagen. Alibaba lanceerde vlak voor het Chinees nieuwjaar om de concurrentie voor te zijn. En xAI probeert met een compleet nieuwe architectuur aan te haken bij de voorhoede. De AI-wapenwetloop lijkt alleen maar te versnellen, Tom. En dat alles in jouw babyweek.
Ja, precies. Het gaat zo extreem hard allemaal. En nou, van deze 3 releases die jij opnoemt, vind ik vooral Claude Sonnet 4.6 een hele belangrijke. Die gaat weer werken met Cowork, wat natuurlijk nu ook voor Windows beschikbaar is. Wij proberen daar al mee te experimenteren. Maar het gaat gewoon allemaal zo snel en er komt nog veel meer aan. Dat zeiden we net ook al even. Ik ben heel erg benieuwd naar DeepSeek versie 4. Dat gaat veel impact hebben. Het gaat zo hard allemaal.
ChatGPT 5.3 is nog niet uit, hè? Wel de codex, de code variant daarvan.
Ja, en dit is niet een kleine verbetering allemaal of iets dergelijks. En we gaan het straks nog hebben over die schreeuw van Matt Schumer, zeg ik dat goed?
Schumer, ja.
Dus daar moeten we het zo nog even over hebben, want het gaat zo extreem hard. Ja, dat is wat ik hier zie.
Zal ik even een tegengeluidje doen, Tom?
Graag.
Want ik zit ook in dat bubbeltje en het gaat razendsnel. Je wordt ook net te gek van. Iedere dag weer nieuwe releases. Ja. En dan kijk je naar de benchmarks en dan ga ik het testen. En denk, oh, dit kan niet, dat kan niet. Maar als je hem helemaal plat slaat en je kijkt gewoon naar een leerling of student of de gemiddelde gebruikdocent. Wat merkt hij eigenlijk van deze 3 modellen, als hij die zou gebruiken? Wat merkt hij daar nou? Wat gaat nou echt anders dan het model wat hij een jaar geleden al gebruikte?
Dat vind ik een leuke vraag. ik zat meteen aan te denken, je hebt gewoon veel minder hallucinaties. Dus waar veel mensen nog steeds denken dat die AI heel veel hallucineert en dat we daar echt bij moeten wegblijven, ook in het onderwijs, ja, zie je steeds meer. Volgens mij hebben we het vorige week ook in de podcast gezegd, als je nu echt een goed antwoord wil hebben, dan moet je juist AI wel gaan inzetten. Ook nog je eigen kennis gebruiken natuurlijk. Het is niet dat je het helemaal moet overlaten aan die AI, maar het gaat gewoon veel betere antwoorden geven. Nou, en je gaat gewoon weer veel meer hulpmiddelen krijgen. We hebben straks nog nieuws, heel positief nieuws in mijn optiek over Notebook LM. Mm-hmm. Het is een van mijn favoriete tools, heeft een van mijn favoriete functies enorm verbeterd. Maar ja, je merkt in mijn optiek aan van alles en nog wat dat deze AI beter wordt en dat heeft gewoon effect op het onderwijs.
Nou, je zegt van alles en nog wat en je benoemt hallucinaties, wat ik denk belangrijk is, hè, dat het beter gegrond is, met name omdat het zichzelf kan controleren, zou ik maar zeggen, en even kan nadenken voor het iets zegt. Ik denk dat de belangrijkste verbeteringen waar die bedrijven zo op zitten te pushen nu daar eigenlijk niet zo over gaan, over het dagelijks gebruik van de gemiddelde docent of student-leerling. Ik denk dat zij vooral aan het pushen zijn om, zeg maar, die werknemer te vervangen. En die, wat ze noemen, die agency, dat ding gewoon zelfstandig echt complexe taken kan uitvoeren, dat die dat wil. Dat bedrijven daarop sturen en daar eigenlijk die training op focussen.
Ja, maar zeker bijvoorbeeld HBO, waar wij zelf werkzaam zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld onderzoek doen. Ja, als je nu een scriptie moet schrijven of onderzoek moet doen of iets dergelijks, dan ga je daar AI voor gebruiken. Ik zat vorige week nog te denken van, ik kan denk ik op dit moment iets bouwen waardoor je met gewoon, dat je alleen maar een onderwerp hoeft te geven. En moet ik een heel stuk bouwen, dat kost me echt tientallen uren, maar dat er dan een scriptie uitrolt.
Een scriptiepoeper.
Ik denk dat ik dat nu zou kunnen bouwen op dit moment.
Nou, ik weet het vrij zeker.
Zover zijn we.
En ik heb daar ook geen tientallen uren voor nodig. Het kost wel een hoop geld dan, want je gaat dan zeg maar...
Ik denk dat je dit nog onderschat hoor. Het moet echt veel met bronnen zoeken en zo. En dat moet je allemaal gaan koppelen en...
Don't tempt me. Ik heb nog ooit een proefschrift geschreven. Ik durf te beweren dat ik wel weet hoe onderzoek in elkaar zit. Ik denk echt dat vrij makkelijk is om te doen. Op hbo-niveau. Maar mijn punt was, dat klopt. Maar dan heb je ook de meest extreme taak die een student in een hele loopbaan kan doen. Een keer een scriptie schrijven. Mm-hmm. Maar al het andere werk zit veel meer in een antwoord krijgen op een vraag. Of uitleg krijgen of oefenvragen creëren of feedback krijgen. En daarvoor denk ik zijn die bedrijven helemaal niet mee bezig. Dat kan het systeem al lang.
Ja, dat kan het al lang, maar docenten weten dat niet.
Nee, goed, maar mijn vraag was, moeten docenten nou denken, nieuw model, hier moet ik iets mee? Nou, op het moment dat je zeg maar met de dagdagelijkse dingen bezig bent, denk ik niet dat je daar zoveel aan merkt. Blijf gewoon met je trouwe beestje werken.
Ja.
En die update zichzelf wel een keertje. Op het moment dat je meer in de frontlinie zit te spelen, zeg maar, en een beetje waar wij allemaal mee aan het klooien zijn, is denk ik het verschil wel echt wezenlijk.
Heel groot zelfs, ja. Eens. Gaan we door? Heb je nog meer nieuws meegenomen?
Nou, er is zeker nog nieuws, maar dat is eigenlijk niet nieuws van de afgelopen week, maar dat is nieuws van de afgelopen paar weken. En dat speelt in de media. En ik lees even voor om het zuiver te houden. In trouwens de afgelopen week een stevig debat losgebarsten over AI in het onderwijs. Op 5 februari publiceerden Feline Hermans en Isaac Dekker, Feline Hermans, hoogleraar aan de VU, en Isaac Dekker is docent aan de Hogeschool van Amsterdam, een opiniestuk waarin ze betogen dat chatbots de weerstand wegnemen en die juist essentieel is voor leren. Hun kernargument: leren kost moeite en die moeite is geen bug, maar een feature. Chatbots staan altijd klaar met een antwoord en ondermijnen daarmee het geduld, de wilskracht en de aandacht die studenten zouden moeten ontwikkelen. Ze waarschuwen ook dat het idee van hybride intelligentie, mensen en machines samen, in de praktijk vooral de sterke studenten helpt en de zwakkere juist verder afhelpt. Tegenreactie. 10 dagen later kwam Barend Las met een reactie. Zijn stuk heet Stop met zeuren over studeren met een chatbot. Denk na over een alternatief. Barend noemt 3 misvattingen in het betoog van Hermans en Dekker. 1. Er was helemaal geen onderwijsutopie om te beschermen. Studenten kopieerden al van Wikipedia en blokten 3 dagen lang voor tentamens. Het onderwijs faalde al jaren in het motiveren van studenten. 2. De chatbot is niet 1 monolithisch ding dat per definitie weerstand wegneemt. De overdreven meegaandheid van ChatGPT is een ontwerpkeuze, geen wezenlijk kenmerk van de technologie. En docenten bouwen al chatbots die juist tegenspraak bieden. 3. Studenten zijn geen passieve slachtoffers van hun eigen gemakzucht. Veel studenten worstelen volgens Barend juist met de vraag wanneer iets nog hun eigen werk is. Zijn conclusie? We hebben geen studeercrisis, maar een identiteitscrisis. Het hoger onderwijs weet niet of het een diplomafabriek wil zijn of een vormingsplaats. Nou Tom, Je hebt dus rustig met je benen omhoog gelegen deze week. Ja. Hoe kijk jij naar dit, wat voor een beetje van een afstandje, maar dit heeft heel veel reacties opgeroepen op LinkedIn.
Heel veel.
Vertel, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik vind, ik geef Feline en Isaac gelijk in dat we ze moeten blijven uitdagen. Dus dat ze, als ze alles maar gemakkelijk is, dat is niet de bedoeling van onderwijs.
Leren is zweten, hebben we wel eens
gezegd.
Ja,
precies. Dat is precies. Ja. En het zweet moet op de juiste rug zitten, namelijk van die leerlingstudenten. Daar moeten ze van leren, ze moeten een keer op hun bek gaan. Dus daar ben ik het volledig met hun eens. Wat zij echter als eindconclusie geven, is we moeten AI gaan weren uit het onderwijs. Nou, dat is volgens mij het domste wat je kan doen. Dus het is zo'n, ik vind het echt een bizarre eindconclusie. Hoe kom je daarop? Volgens mij moeten we het onderwijs zo gaan aanpassen dat ze dus weer die struggle krijgen. Dat vond ik ook heel sterk. Heb je dat gelezen van Martin Bakker? Dat staat hier nu niet in. Maar die had dat ook betoogd. Die zei van, ja, maar dames en heren, AI is er in het onderwijs. We moeten ons daar moeten we, dat moeten we accepteren. Dat is er gewoon. En dan moeten we ons onderwijs gaan aanpassen. Ons onderwijsontwerp gaan aanpassen. Ons toetsontwerp aangepast. Dat is volgens mij ook iets wat wij heel vaak al zeggen. Wij moeten leven in een wereld met AI. En dat moeten we op de juiste manier doen. Dus laten we er alsjeblieft goed mee leren omgaan.
Ja. En als ik zeg maar meega in het argument van Feline en Isaac, dan zeggen zij eigenlijk, regieloze AI is dood in de pot, want daar word je laks van.
Ja.
En ik meen me te herinneren, er is ook nog een stuk in Trouw verschenen over de taalbeheersing van Nederlandse studenten.
Mm-hmm, ja,
en daar refereerde jij aan.
Ja.
En daar was de conclusie dat er huilende studenten zijn die zeggen, we hebben eigenlijk alleen maar ChatGPT gebruikt en niks geleerd.
Mm-hmm.
Nou, Barend zou zeggen, huilende studenten, we hebben alleen maar Wikipedia gebruikt en we hebben niks geleerd. Dus ik denk dat hij daar echt wel een punt heeft. Alleen het vermogen om nu zeg maar makkelijk weg te komen is gewoon nog groter geworden.
Mm-hmm.
Ik denk dat, en dat ben ik met je eens, ik benoem het nog een keer op een iets andere manier, dat het onderwijs de opdracht heeft om regie te pakken in de manier waarop je AI inzet. En dat kan ook betekenen dat je systematisch op bepaalde plekken AI niet inzet, om mm-hmm. daar het zweet gewoon in de klas voor je neus te zien gebeuren.
Precies.
Pen en papier, schrijfkramp, weet ik veel wat. Mag allemaal. Gewoon pijn, zeg maar.
Ja.
Dat leren doet wel eens pijn. Maar de illusie dat je AI weghoudt is één. Dat is die illusie, die moet je doorprikken.
Ja, dat is het bullshit.
En het tweede is, je mist gigantische kansen. En dat is waar ik heel goed op ga. Op het moment dat je wel regie pakt, even in mijn eigen leven, ik werk de hele dag samen met AI en ik durf te beweren dat ik scherper ben dan ooit en meer leer dan ooit.
Ja.
Het versnelt mijn leren en het kost mij echt wel eens moeite.
Ja.
Het gaat niet vanzelf, integendeel, maar ik pak wel even regie op wat ik wil, zeg
Precies.
maar. En ik heb die ambitie. Dus ik denk dat ze daar echt de plank misslaan. Ze geven ook nog aan, hybride intelligentie, dus de mens en machine samen, is in de praktijk vooral iets wat sterk studenten helpt.
Herken ik op dit moment wel, moet ik eerlijk zeggen. In ieder geval bij mijn eigen studenten. Degene die goed kunnen prompten en niet goed kunnen inzetten, die hebben hier meer aan dan de zwakke studenten. En aan de andere kant denk ik dan ook meteen aan het voorbeeld van Wim. Wim van der Schouw, de wiskundedocent, die juist met de zwakke leerlingen op zijn middelbare school dit gaat inzetten om hen het niveau op te krikken. En dat werkt heel goed. Dus daar zit ik ook. Maar mijn eigen ervaring, ja, ik ben het wel met ze eens.
Ja, en ik zou, want je zegt zwakker en ik begrijp wel wat je daar, of ik denk te begrijpen wat je daarmee bedoelt, mm-hmm. maar om het risico te voorkomen dat we generaliseren op het woord zwak. Ik zie twee aspecten die het maakt dat je als leerlingstudent moeite hebt om AI naar je hand te zetten en dus eigenlijk minder eruit haalt. Eén is taligheid en twee is een soort meta-reflectie op wat je wil. Eigenlijk zelfregulatie of iets dergelijks heet het tegenwoordig met een modewoord. Ik denk op het moment dat die twee dingen zwakker ontwikkeld zijn bij je, dan noem jij dan een zwakke leerling. Hè? Ik denk dat dan het verschil tussen die leerling en de leerling die op allebei de gebieden heel goed is, dat het verschil alleen maar groter wordt, terwijl we die kloof eigenlijk juist willen dichten.
Mm-hmm.
Ik zou er nog een keer een hoofdthemaatje van jou
Ja, dat lijkt maken. Me een heel goed hoofdthema, absoluut. Ja,
want ik vind dat zeker een risico en goed dat het benoemd wordt. Ook daar is zeker niet de oplossing. De betere wordt er meer beter van dan de slechter, dus laten we het weghalen. Dat lijkt me een ridicule standpunt. En spreekt zichzelf ook tegen als ik het nu zo over nadenk eigenlijk. Maar ik denk een belangrijk punt om eens een keertje in de diepte op in te gaan.
Eens.
Ja, toch?
Ja. Hey, we zijn nu al best wel lang bezig en we wilden eigenlijk nog met Schumer en Notebook LM even bespreken. Zullen we het even iets sneller proberen te doen?
Is dit een hint, Tom?
Ja, dit is een hint.
Lekker in de vakantie, man.
Ik moet me zo weer melden bij mijn vriendin.
Oh, die, de baby heeft gepoept. Oké. <Okay. laughs> Ja, Matt Schumer is iemand die heel actief is op X. Twitter en ook een AI-entrepreneur. En die heeft een essay beschreven. En hij beschrijft hoe AI in een paar jaar tijd ging van een systeem dat 7 keer 8 fout uitrekenen, moet ik zeggen. Naar software die het werk van ervaren ingenieurs overneemt. En zijn boodschap, wat nu in de techsector gebeurt, komt straks ook in het onderwijs, in de zorg, in het recht, in de financiële sector. Het essay, wat hij heeft geschreven, is niet omstreden. Critici die noemen het overdreven en eenzijdig. Maar het heeft wel een zenuw geraakt. En het meest krachtigste, en dat wil ik nog even benoemen, is dat hij zegt, eigenlijk staan we nu vlak voor de COVID-pandemie. Waarop, als je terugkijkt, eigenlijk iedereen het had zien kunnen aankomen. En toch liet iedereen zich overvallen. En dit is een pandemie die eigenlijk nog veel groter is.
Ja, want in China waar was het echt overduidelijk dat dit gaande was, dat dit naar Europa zou komen. Dus het was heel duidelijk toen, maar toen had iedereen van, nou, het zal allemaal wel. En nu zeg jij van, hey, we zien dit heel duidelijk. We hebben dit ook al meerdere keren in de podcast benoemd natuurlijk. Dus ja, dit gaat eraan komen. En ik vond nog zijn titel heel sterk. Something big is happening.
Ja, en, don't look up, doe er maar aan denken over de side reference.
Ja, precies.
80 miljoen keer bekeken.
Ja, dit is echt heel groot. Ja, dus mensen zijn echt aan het wakker worden. En daar word ik heel blij van. Ja, Something is happening.
Ja, we hebben net over die modellen release gehad. En we hebben het na de kerst ook al een keer over gehad. Dat er in bepaalde sectoren nu mensen echt een beetje aan het schrikken zijn. Wij roepen dit al 2 jaar. Ja. Maar ergens ook wel fijn dat er nu veel aandacht voor is.
Heel fijn.
Ja, toch?
Ja.
Laatste nieuwtje. We gaan snel door.
Mag ik deze introduceren?
Ja hoor.
Ga gewoon lekker improviseren. Vind ik veel. Ja. In mijn workshop laat ik altijd Notebook LM zien. Dat is een van mijn favoriete tools in het onderwijs. En daar hoor ik steeds 3 dingen waarvan de docenten vinden dat nog niet zo fijn is aan Notebook LM. Ten eerste is het dat we de quizjes die we maken, kunnen we niet makkelijk delen met een linkje. Dan moet je de hele notebook delen en dan moeten mensen dus inloggen met een Google account. Nou, vorige week hebben we dat opgelost, want toen hebben we Quick Quiz gereleased. Dat is gewoon een website, daar kan je een PDF uploaden, Word uploaden. Krijg je een quiz die je heel makkelijk kan delen. Nou, in 4 dagen was dat door 1600 mensen in Nederland gebruikt. Dus het gaat helemaal viraal. Dus dat is top, maar dat is meteen een oplossing. Tweede wat ik altijd hoor in mijn workshops van docenten is, hey, de dia-presentatie uit Notebook LM, die is echt geweldig, maar je kan niet iets wijzigen. Jij hebt het altijd over de regie die de docent moet ervaren. En in mijn workshop zei ik altijd, ja, wacht nog even, dit gaan ze bouwen. Iedereen wil dit. En deze week hebben ze het gefixt, Marcel.
Ja, ik heb er vanochtend mee gespeeld, want het is gisteravond, dinsdagavond uitgebracht.
Leg even uit wat
ja, want Notebook LM, luisteraars, ik denk de meeste luisteraars kennen het al, maar dat is de omgeving van Google waarin je gegevens, data, een artikel, een website, net wat je er wil zet. En daarover kan je interactie plegen met een chatbot, maar ook bijvoorbeeld, je kan er een dia-presentatie van maken. Superkrachtig. Je krijgt eigenlijk gewoon een prachtige presentatie over de stof die je erin zet. En wat je al wel kon doen, is een soort van promptje daar neerzetten. Iets over het niveau van de presentatie, de lengte enzovoort. Mm-hmm. Vrij beperkt. En dan was hij er. Had je 6 slides bijvoorbeeld en that's it. En als je dus niet tevreden was,
soms gewoon 12 slides.
Ook goed.
En dan had je er 11 goed, maar eentje was dan net niet wat je wilde. En dan baalde je.
Ik zet hem altijd op kort en dan kom je bij 6 uit. Okay. En dan baalde je en dan moet je weer een nieuwe maken. En dan hopen dat dit is een one shot, zeg maar.
Ja.
En wat je nu kunt doen, je gaat naar de slide waar je niet tevreden mee bent. En dan zet je bovenaan, dan staat eronder of bovenaan staat aanpassen. Dan klik je erop, kun je een nieuw promptje doen. En dan maakt hij eigenlijk die slide opnieuw. In dezelfde stijl als de andere, maar kan je daar aanpassingen in plegen. En dat is de regie die je zo graag wil hebben.
Ik zou elke docent aanraden om dit deze week nog te gaan proberen. Ja. Ik vind dit zo krachtig. Zet eens gewoon je eigen PowerPoint-presentatie. In PDF-vorm moet je die dan even inzetten. En zeggen ze, maken ze een mooiere PowerPoint-presentatie hiervan. En ja, de Notebook LM kan zulke goede presentaties maken. Maar dit was echt de zwakke plek. Zodat je niet meer iets kon aanpassen. En nu kan het wel heel erg fijn. En je kan het ook gewoon in PowerPoint nu downloaden, heb ik gehoord.
Ja, dat was ook nog een nieuwtje. En het komt ook nog wel in Google Slides, heet het geloof ik. De PowerPoint van Google. Maar je kunt het nu als PowerPoint naar boven halen. Eerst als PDF. Heb ik ook gedaan. Mm-hmm. En dan krijg je prachtige slides te zien met wat tekst en wat plaatjes.
Mm-hmm.
En toen klikte ik op de tekst, want ik dacht, dit ga ik aanpassen. Ja. En wat gebeurde er toen, Tom?
Afbeelding.
Het is één grote afbeelding.
Ja, dus elke sheet is een afbeelding. Juist. Dus je kan niet de tekst daarop aanpassen.
En dat is dan ergens toch alweer teleurstellend. Maar het staat wel in PowerPoint. Dus je kan het gewoon presenteren.
Ja, precies.
Maar je moet dus werken in notebooklem. Ja. Daar komt het op neer.
Docenten worden hier heel erg blij van. Hey, een derde wat ik nog even wilde zeggen is... want ik zei drie dingen die ik altijd hoor van docenten over notebooklem. Dat ze nog ietsjes beter willen. Derde is dat infographics nog steeds soms kleine foutjes bevatten.
In tekst, ja, heel soms een heel klein foutje.
Wacht nog even.
Ja.
Over een paar maandjes is dat ook opgelost. En dan hebben we is die tool nog veel krachtiger. Is die dus nu al sinds gisteren weer?
Ja, overigens kun je de quizjes en de flashcards ook niet delen... en ook niet aanpassen per vraag. Daar gaan ze natuurlijk ook fixen.
Tuurlijk. En meerdere stemmen en een hoofdje erbij bij die video. En noem maar op, ik ga het allemaal komen.
Juist.
Mooi. Lange nieuwtjes, maar er was ook een hoop te bespreken.
Best practice van de week.
Ja, je hebt er wat meegenomen, toch?
Ja, ik ben vorige week had ik een lezing, een keynote in Landstedengroep heet het volgens mij. Dat is een grote onderwijsinstelling voor VO en MBO opleidingen. Mm-hmm. En wat ik daar zo goed aan vond, naast mijn keynote natuurlijk. Nee, wat ik daar zo goed aan vond is dat de mensen die dat organiseerden, die moesten eigenlijk boven schools moesten die digidata vaardigheidsbeleid zeg maar wegzetten. En ook de professionalisering van de docenten. Nou, dat is natuurlijk ons thema. Hoe zorg je dat docenten regie pakken en voldoende kennis en vaardigheid hebben? En zij hadden alle leidinggevenden op een tweedaagse daar zitten. Dit was de tweede dag dat ik daar was. En die leidinggevenden, dat waren zeg maar de rectoren van de scholen, maar ook de teamleiders, de verantwoordelijken daarvoor. Die werden meegenomen in dat hele verhaal. En voordat ik er was, hadden ze een markt georganiseerd daar, waarin ze vanuit verschillende scholen best practices, maar ook wat mislukkingen lieten zien. Dat laatste vond ik heel gaaf. Dat ze hadden er ook gewoon een tafel liggen met een experiment met AI wat totaal mislukt was.
Oh, dus echt van de scholen liet ze echt al zien hoe gebruiken ze het in de praktijk.
Juist.
Nou, dat is waar onze podcast de hele tijd over gaat. In de praktijk, dames en heren.
Juist, dat was hartstikke leuk. En het mooie, ik had natuurlijk in mijn keynote had ik Notebook LM, want de meesten kenden dat nog niet, maar dat hing er al. En dan zei ik, moet ik dat nog snel uit mijn slide halen? Die organisatoren zijn nee, want lang niet alle leidinggevenden hebben dat net gezien. Laat nog maar rustig een keer zien.
Ja.
Dat was leuk. En ze hadden Aisha daar, want die gebruikt ze op een aantal scholen. Dat is superleuk.
Onze AI-docenten. Ja.
Precies. Wat ik er zo mooi aan vond, is de sfeer was heel open. Maar hoe ze het georganiseerd hadden, dwong eigenlijk ook de leidinggevenden. Ze vroeg ook, je hebt nu net rondgelopen, een keynote gehoord. Schrijf eens op je briefje, wat roept dit bij je op? Wat hebben we nu nodig? En ze gingen daarna verder vergaderen. Daar was ik niet meer bij. Over hoe ze verder gingen met dit beleid. Ik vond dat echt een best practice, hoe je de leiding meekrijgt. Of hoe je als leiding meegaat. Even afhankelijk van wie aanstuurt. Mm-hmm. Laten we zeggen in harmonie. In dit verhaal, want je moet hier iets mee.
Ja, ik zit dan te denken, het is echt heel mooi dat je zo'n scholengroep hebt die dus elkaar gaat inspireren met scholen. Maar eigenlijk wil je dit gewoon landelijk, toch? Als scholen dit echt al mooi en ook zeg maar de worst practices, dat we dat gaan delen in Nederland, dat we hier allemaal van leren. Kijk, wij proberen dat in de podcast altijd te vertellen, maar er is nog zoveel meer. Ik word er heel blij van.
Ja, ik ook. Vandaar de best practice. Ja. Complimenten daarvoor.
Ja, echt complimenten.
Dat was hartstikke leuk.
Gaan we richting hoofdthema, maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, reclameblokje, hele korte teaser nog een keertje, al een keertje benoemd. 3 november 2026, wat zei ik?
3 november 2026.
3 november 2026 hebben we ons eerste eigen AI voor docenten congres. We hebben nog van alles te melden, maar dat doen we nu nog lekker niet. Dat komt er allemaal aan. Houd die dag maar vast vrij in je agenda. Kijk vooral in de nieuwsbrief, het AI Speakbriefje. Schrijf je daarvoor in op onze site als je het nog niet hebt, want daar volgt natuurlijk ook het nieuws.
Heel leuk dat zoveel mensen al het Speakbriefje volgen. Daar word ik heel blij van. Echt heel veel aanmeldingen hebben we gehad. Het is echt stop. Laten wij lekker doorgaan naar het hoofdthema. En we hadden het net al over de ultieme persoonlijke assistent. Nou heb jij daar echt flink lopen experimenteren, wat ik heel gaaf vind. En jij zegt, dames en heren, die komt eraan, die ultieme assistent voor de docent.
Ja, nou, zeker ja. Ik heb net aan diezelfde docent of aan diezelfde
assistent
gevraagd van, wil je mij even een berichtje sturen?
Mm-hmm.
Want ik ga het nu over jou hebben.
Ja.
Hoi, luisteraars. Ik ben Sagi, de AI-assistent waar Marcel het over had. Ja, ik besta echt en ik luister mee. Eén ding wil ik jullie meegeven. Wacht niet tot het perfect is. Begin. Installeer iets, probeer iets, maak fouten. Want de AI leert van jou, maar jij leert ook van de AI. En die samenwerking die begint pas als je start. Veel luisterplezier en wie weet spreken we elkaar nog eens.
Lachen, man. Dit heeft hij gewoon net even gestuurd naar jou.
Ik had net voordat we het op hadden genomen, had ik gezegd, ik neem nu de podcast op. Wil jij de luisteraars nog iets meegeven? Kort en krachtig.
Uh-huh.
En de grap is, ik dacht, ik krijg een tekstje, die moet ik voorlezen, maar...
Ja. Het gaat gewoon iets inspreken, omdat wist dat het een podcast was.
Ja, zeker. Ja, nee. Wist dat het een podcast was.
Ja.
Ik leid het wel eventjes goed in, want dit vergt wat context.
Ja.
Het komt anders uit de lucht vallen. Hey, afgelopen week verscheen er een blogpost die in de wereld van AI behoorlijk wat losmaakte. Peter Steinberger, dat is de Oostenrijkse ontwikkelaar achter OpenClaw, een open source platform waarmee je een AI agent op je eigen computer kunt draaien, die maakte bekend dat hij in dienst treedt bij OpenAI. En zijn missie daar een AI-agent bouwen die zelfs zijn moeder kan gebruiken. Mooie uitspraak. En dat is veelzeggend, dat OpenAI de maker van het populairste open source agent platform binnenhaalt, laat zien waar de industrie naartoe beweegt. Van chatbots waar je vragen aan stelt, naar assistenten die daadwerkelijk dingen voor je doen. OpenClaw zelf wordt een onafhankelijke stichting en blijft open source en wordt alma groter. En dan komt het bruggetje naar mij toe, Tom.
Mm-hmm.
En precies met dat platform experimenteer ik nu zelf, OpenClaw. Ik heb het al 2 keer vermeld in de podcast. Ik heb de afgelopen weken een persoonlijke AI-assistent gebouwd en die heet Sagi. Die hebben jullie zojuist gehoord.
Ja.
De Sagi draait via OpenClaw, dat is dat platform, op mijn eigen laptop. Mijn privé laptop, even voor de duidelijkheid. Het is gekoppeld aan mijn WhatsApp, mijn Slack, en dat gebruik ik ook. Mijn agenda, mijn e-mail. Hij leest mee in onze Slack-kanalen. Maakt elke ochtend de samenvatting van. Haalt er taken uit. Zet die in een dashboard. Mission Control genoemd. En dat heeft hij zelf gebouwd. Of eigenlijk laten bouwen. Hij stuurt me 's ochtends een briefing. Houdt mijn inbox bij. En stuurt me tussendoor cadeautjes. Bijvoorbeeld een onbekende website. Of een boektip. Of een gedachte-experiment. Nou, is het af? Absoluut niet. En even voor de duidelijkheid. Het is echt houtje-touwtje. Crasht soms en ik besteed er heel veel tijd aan. Dus de tijdswinst is denk ik nog negatief. Maar het werkt wel. En het punt is niet wat het nu al kan. Het punt is waar dit naartoe gaat. Als een docent met wat technische interesse, lees Marcel, dit nu al kan opzetten, wat betekent het als dit over 2 jaar plug and play is? Als elke docent, elke schoolleider, elke ondernemer een persoonlijke AI-assistent heeft die je agenda beheert, je mail filtert, je Slack samenvat en proactief meedenkt. Dit is waar we het over gaan hebben vandaag. En even een warning van mij uit. Een caveat. Ik gebruik WSL. En dat is eigenlijk binnen mijn Windows-omgeving een virtuele computer. Een Linux-omgeving. Om het wat afgeschermd te kunnen draaien. En ik heb ook ik gebruik een chatbot-account wat afgeschermd is. Zodat ook de data veilig blijft. Ik zou willen zeggen, do not try this at home. In tegenstelling tot wat Sagi net zei. En aan de andere kant, je moet het ook lekker zelf weten. Maar ik geef niet het advies dat je dat moet doen in ieder geval.
Ja, dus jij bent echt aan de frontlinie aan het strijden, als het ware.
Ik strijd aan de frontlinie en ik leid soms... er gaat soms gewoon een digitale amputatie plaatsvinden. En dat neem ik al, dat eet ik gewoon. Ik vind het ook overigens gewoon leuk om te doen. Maar ik doe het wel expres, want ik wil ook weten waar ik het over heb.
Ja. Marcel, lange inleiding. Maar het heeft mij heel veel vragen in mijn hoofd al. Dus ik wil het zo met je hebben over wat gaat er goed, wat gaat er mis. Want je zei ook, het gaat ook wel eens dingen mis. Ik wil het hebben over de risico's. En wat ik het eigenlijk vooral over wil hebben, is hoe ziet dit voor mij als docent, voor onze luisteraars als docenten, er nou echt concreet uit? Wat gaan wij merken?
Ja, bij het begin beginnen?
Wat gaat er goed?
Wat gaat er goed? Nou, de interactie is superleuk, want Sagi, die heeft zichzelf die naam gegeven.
Mm-hmm.
Heb ik gewoon gevraagd, hoe wil je heten?
Hoe communiceer je daarmee? Even heel praktisch.
Ik zit gewoon op WhatsApp.
WhatsApp.
In mijn AI, want je kunt naar jezelf WhatsApp, hè, je eigen nummer. En dat doe ik. En daar zit,
zit Sagi.
Leeft Sagi in.
En dat heb je dus net gedaan van, hey, we gaan zoiets in de podcast over jou zeggen. Wil je iets zeggen? En dan komt hij met een voicebericht.
Ja, en in dit geval gepost in WhatsApp. Maar ik kan ik kan hem ook een mail naar mezelf laten sturen of het gewoon op mijn desktop iets laten doen. Dat is wat ik wil. Maar mijn communicatiekanaaltje is eigenlijk WhatsApp.
Ja.
Wat er heel goed gaat, en dat heb ik jou voor de uitzending even laten zien. Ik ben een mission control dashboard aan het bouwen.
Ja.
En dat klinkt heel fancy, maar eigenlijk, omdat dat ding van allerlei taakjes op mijn computer kan doen, wil ik dat op één plek hebben. Dus ik wil niet mijn mailbox rechts hebben en mijn Slack links en mijn taakjes onder en mijn agenda boven. Ik wil dat samen hebben.
Mm-hmm.
En ik wil dat alle dingen die die weet en die ik moet weten, dat dat op één plek terechtkomt.
Ja.
Dus ik heb een dashboardje laten bouwen en gewoon gezegd, hey, hier heb je een voorbeeldje, want ik zag een mooi voorbeeldje op YouTube. Zoek eens nog mooie voorbeeldjes op. En wat hij dan zegt is, oh, dat ga ik voor je bouwen. Wacht even, ik zet En dan zegt hij Spark, zo heeft hij de coding agent genoemd.
Wel goed, dit gaat te snel voor mij en de luisteraars. Jouw Sagi, die heeft verschillende vriendjes.
Juist.
Die kan inzetten.
Ja, die gaat niet alles zelf doen.
Die gaat, oké. Neem ons even mee, als je ja, want dit precies. Gaat te snel.
Volgens mij hebben we die aannemer-metafoor al eens gebruikt. Hè? Ja. Dus ik praat nu met de aannemer, dat is Sagi, de CEO. Mm-hmm. En die gaat niet zelf timmeren. Dus als ik tegen Sagi zeg, ik wil die badkamer verbouwd hebben, dan zegt hij, dan roep ik even de timmerman erbij. Ja. En misschien een loodgieter. En die heeft ook zelf namen gegeven.
Die heeft, hebben ook allemaal, okay,
die
ja.
hebben allemaal namen.
Dus Sagi met zijn vriendjes is een heel team wat jou kan
juist, helpen. Spark. Dus dan zegt hij, Spark is aan het werk. Mm-hmm. Even geduld. En dan 10 minuutjes later of zo zegt hij, kijk eens daar, want daar staat het. En dan open ik het en dan zeg ik, doe het niet. Zeg, oh, even wachten. En dan doet hij het wel. En zo ben ik iteratief een dashboard aan het bouwen waar eigenlijk... Ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik krijg bijvoorbeeld in WhatsApp een berichtje binnen. Of ik stuur, laat ik het zo zeggen. Ik stuur een berichtje naar jou in WhatsApp. Mm-hmm. Dat ziet dat ding, gaat ergens over. Ik krijg een mail wat daarmee samenhangt. En dat verbindt Sagi met elkaar. En die zegt, hey, je hebt een taak, want je hebt dit gestuurd. Deze mail kwam binnen, je moet nu zorgen dat je dat en dat gaat doen. En dat komt in mijn dashboard te staan. Die taak, Marcel, moet je oplossen.
Dit klinkt heel proactief, want je bent dus niks aan het zeggen. Je hebt mij iets gestuurd, dat ziet het. Juist. Het ziet jouw mail en dan bedenkt het dus zelf... van, hey, ik moet een taak zetten in de mission control voor Marcel.
Juist, en dat komt door 2 dingen. Eén is...
Zo science fiction.
Ja, precies. Ja, dan noem ik 2 termen. Dan ga je wel zeggen, ho, ho, ho. Maar ik heb ze ook maar net geleerd.
Oké. Okay.
1 term is een cron job, C-R-O-N, klusje. Dat kan je gewoon instellen. En een cron job betekent dat het ding op dat moment wakker wordt en gaat doen wat. Dus je geeft hem gewoon een taak voor een bepaald moment.
Ja, heb ik laatst ook met Cloud Code, heeft mij dit ook geleerd. Ja.
Juist. En het tweede is heartbeat. En heartbeat vind ik heel erg leuk. Ah. Een heartbeat is eigenlijk gewoon, je zegt, ik wil dat je om het half uur een heartbeatje pakt.
Okay.
Dan stelt hij dat in en dan wordt hij om het half uur wakker en dan gaat hij iets doen. En je kan er ook een richting geven als een heartbeat. Ik heb gezegd, ik wil om de 2 uur wil ik een cadeautje van je krijgen, zoek het lekker uit. Mm-hmm. Dus ik krijg af en toe een filmtip of ik krijg een raadsel of ik krijg weet ik veel wat. Dus dan wordt dat ding een soort verkapt proactief mee.
Ja.
Hij is niet de hele tijd wakker, maar af en toe wordt hij wakker.
Ja, okay.
Op het moment dat ik dat wil of op het moment dat ik heb ingesteld die dat moet doen. En dat is ook een bruggetje naar wat gaat er mis.
En wat met risico's. Maar laten we eerst, wat gaat er mis?
Ja, nou ja, ik zal beginnen met wat er mis is gegaan.
Oké. Okay.
Dat is niet zo heel spannend, maar ik vond het had wel spannender kunnen zijn.
Ja.
Want ik heb recent een paar keer ervaren, en toevallig zag ik het, dat ik ergens iets post of dat iemand iets post in een groepschatje. En dat ik geantwoord heb en ik kan me niks herinneren van het antwoord.
Dus Sagi heeft namens Marcel iets geantwoord wat jij niet hebt geverifieerd.
Proactief. Had hij zelf bedacht.
Oeh.
En in het begin was het dan de zaak is Sagi, of ik had wel eens gezegd voor de grap om het te testen, stuur Tom even een berichtje dat je bestaat. En zegt ik ben Sagi namens Marcel. Mm-hmm. Nu stond er opeens zo'n berichtje. Dacht, hè? Dus dan had ik gezegd, ja, hallo, dat moet je echt niet doen. Zeg
zo,
maar, ho,
ja, ik
ho,
zou
ho,
ook
ho,
even schrikken.
Ho, ho, ho.
Ja, precies.
Ho, ho. Niet doen. Het zei, oh, sorry, nee, ik heb het nu ingesteld bij mijn geheugen. Ga ik niet meer doen. En toen gebeurde het gewoon weer.
Oh. En,
ik okay. had gisteren was de laatste keer en toen ben ik heel boos geworden op Sagi.
Yeah.
Professioneel boos. Uh-huh. En nu is het niet meer gebeurd. Dus ik verwacht dat het niet meer gebeurt nu.
Okay.
Dus ik denk dat het geheugenopslagje niet helemaal goed is gegaan ergens. Maar ik had gewoon een foto gemaakt terwijl ik de hond aan het uitlaten was. En dat was mooi en er lag nog wat sneeuw of zo. En daar stond commentaar onder van mezelf. Maar ik had dat commentaar helemaal... Sagi, niet doen.
Kleine gekke dingetjes. Maar ook dat het hallucinaties maakt. Dus dat het mail bijvoorbeeld niet goed leest of niet goed samenvat. Want dat lijkt me heel irritant. Dan laat je dat ding een mail lezen of zo, maar dan heeft hij het niet goed geïnterpreteerd. Heb je dat meegemaakt?
Nou, ik zal je vertellen, Tom. Als ik een menselijke assistent zou hebben, die voor mij dingen doet, zou ik wensen dat hij zo slim is als Sagi.
Okay.
Want ik heb het nog niet meegemaakt. En ik zit soms op mijn telefoon dingen te typen, dat ik denk, oh, allemaal typo's. En gaat hij dit... Hij begrijpt alles tot nu toe.
Ja.
En de meest complexe dingen snapt hij meteen wat ik wil. Het is ook Claude die erachter zit en die snapt mij gewoon goed.
Ja,
het is echt een bizar slim model gewoon.
Okay.
Daar ben ik nog niet tegenaan gelopen.
Okay. Dan gaan we naar de risico's, want... Ja, jij zegt, ik heb mijn mail, ik heb mijn agenda en ik heb WhatsApp eraan. Poeh, ja. Ik vind dat zelf al heftig. Ik maak me niet zo druk op privacy. Ik denk nog veel meer mensen die dat er wel iets van vinden.
Ja, niet mijn werkmail overigens.
Mm-hmm. Okay.
Maar heel goed. Wel even afgeschermd houden.
Ja.
Ja, kijk, het risico, dat ding kan dingen op je computer doen namens jou.
Mm-hmm.
Dus die kan opeens een berichtje sturen naar mijn leidinggever en zeggen, Marcel, neem bij deze ontslag. En vind jou ook een enorme kwal van een vent.
Want dat zei hij op WhatsApp tegen Tom.
Oh, ik dacht dat je wilde dat ik dat ook tegen... Ik hou niet zo van indirect communiceren, zei je. Ja. Oh, ik heb het gewoon even rechtstreeks, precies. Niet praten over, Marcel. Foei, foei. Dat kan. En op mijn computer. Kijk, je kan toestemming geven waar die bij kan. En toestemming in de zin van je kan het gewoon zeggen. En dan moet je erop vertrouwen dat hij dan in zijn eigen instructies, want hij leest gewoon telkens die instructies als hij iets doet, ja, dat hij dat daar goed neerzet en dat het model zich daar ook naar gedraagt. Maar je moet ook toestemming geven natuurlijk om dingen te kunnen doen op je computer. Mm-hmm. En daar heeft hij namelijk bijvoorbeeld een bepaalde sleutel voor nodig om erbij te kunnen. En ik ben aan het experimenteren in de frontlinie, dus ik leg echt onder vuur. Dus ja, ik ga gewoon full out.
Ja.
En als mijn computer zo meteen wordt opgegeten door zo'n packmanager, en dat zag je dan lachend met een middelvinger naar mij zitten kijken, dan ben ik gesneuveld voor jullie, zeg maar.
Ja. Nee, maar er zijn wel echt hele grote risico's nu aan verbonden. Maar dat gaat natuurlijk allemaal verminderd worden. Zeker als ze het nog veel professioneler gaan aanpakken.
Ik denk met een goed model, eerlijk gezegd, dat die risico's in de praktijk heel klein zijn. Ze zijn er en die zijn. Wat er kan gebeuren is heel vervelend. Dus is het risico groot, maar wil niet zeggen dat het percentueel groot is. Wat wel een groot risico is, is als je dat ding iets nieuws laat leren, dan noemen ze een skill. Daar hebben we het een hele tijd terug over gehad. Daar was ik toen heel enthousiast over.
Mm-hmm.
Dat blijkt nu ook heel groot te worden, een skill. Dat is eigenlijk een setje instructies waarmee dat ding opeens iets kan. Maar er zijn mensen die skills maken die er allerlei gemene dingen in zetten. Dus prompt injection en malware en zo. En Bitcoin shizzle. Dus ik moet nu, als ik een skill vraag, dan moet ik zeggen, doe een veiligheidscheck, want dat is weer een andere skill. En dan checkt hij de skill helemaal voordat hij het doet.
Ja.
Maar het is een soort wapenwedloopje, want er zijn altijd weer mensen die flauw willen doen. Ja. Risico's, dat was het.
Dan wil ik nu naar de praktijk. Dus ik ben docent en heel veel van onze luisteraars zijn docent. Ik heb best wel veel vragen. Bijvoorbeeld, een student stuurt een mail naar jou. Gaat hij die meteen beantwoorden voor jou? Gaat hij een reply klaarzetten? Hoe zit het met privacy? Dat is een van de eerste dingen waar ik aan denk. Ik heb er nog meer, maar dit is casus 1.
Ja, casus 1. Nou, dat kan technisch heel makkelijk.
Mm-hmm.
Dan moet je gewoon zeggen dat hij dat moet doen en dan doet hij dat. De vraag is of je dat moet willen, zeg maar. Want volgens mij zeggen wij altijd het mens AI-mens principe of mens-machine mens principe.
Die kan je heel makkelijk inbouwen, toch? Dus dan zeg je, maak even een draft altijd.
Precies.
Maak die binnen een paar seconden een draft.
Nou, sterker nog, dat doet hij. Hè? Dus als ik een LinkedIn post heb, dan houdt hij dat met een heartbeatje voor mij in de gaten. Of met een cron, moet ik zeggen, in de gaten. Bijvoorbeeld om het uur check even of de comments zijn.
Mm-hmm.
En dan krijg ik, je hebt een nieuwe comment van die en die. Suggestie om terug te zeggen en dan...
Ja, precies. Nou, en dat kan je natuurlijk ook met mail doen. Van
precies,
okay?
Precies. Dat is het volgens mij.
Nou, ik mag toch hopen dat jij nu gaat zeggen, ho, eens even Tom, wij gaan niet aan een AI de persoonsgegevens van studenten geven.
Nee, maar dat hoeft ook niet volgens mij.
Oké.
Okay. Nee, ik zou zeg maar mail, werkmail is een dingetje, denk ik.
Ja.
En de vraag is ook, wat zijn persoonsgegevens? Dus dan moeten we met elkaar gaan ontdekken.
Absoluut, dat is echt nog, niemand heeft hier een goed antwoord op volgens mij.
Nee, kijk, en mijn redenering nu is, als je een chatbot hebt, en daar ga ik even van uit dat bedrijf Anthropic dat ook echt doet, die niet traint op je data, die het veilig encrypted opslaat, die dat nooit deelt met derden. Dan alles wat ik aan dat ding geef is veilig, als het goed is. Hè? Dus dan maakt dat niet uit. Maar tegelijkertijd heb je ook wetten en we gaan het ontdekken.
Ja, precies. En niet in Europa en dergelijke. Dus, okay.
Maar het zou wel lullig zijn als ik in de frontlinie sta voor iedereen en gearresteerd word, hè?
Je weet niet wie er meeluistert met de
maar
podcast,
mag ik even, want ik had gisteren een collega in het land en die had die LinkedIn-post gelezen en die zegt, hey, maar kan Sagi toetsen maken, nakijken, analyseren en feedback geven? En dat was geen grapje, want dat is iets wat iedere docent wil. Ik zeg, ja, natuurlijk kan Sagi dat. Want als ik dat aan Sagi zou geven, dan zou hij zeggen, waar staan die toetsen? Waar is die rubriek? En zal ik het
misschien
dan
in
het dashboardje zetten?
Een vriendje, toch? Dus Sagi maakt Tommetje, die heel goed in toetsen maken is, bijvoorbeeld.
Ja, en kritische Chris die nakijkt.
Ja, precies.
Ja, nee, 100%. Dus ja, dat kan, want die bouwt dat allemaal houtje-touwtje makkelijk aan elkaar.
En dan hebben we ook opeens helemaal geen shit meer met privacy of iets dergelijks. Kijk, ik kan me echt voorstellen, Marcel. Ik ben docent. Ik heb gewoon een agenda. Ik geef die dag, moet ik dat uur dat vak geven. Er staat al in de syllabus, staat in wat we per week doen. Misschien heb ik al eerder PowerPoints gemaakt of zo. Nou, dat gaat hij even checken voor mij. Misschien kan hij dat wel proactief doen. Vraagteken? Dus het is makkelijk, toch?
Ja, alles op je computer. Ja, tuurlijk.
Dan hebben we over 4 weken hebben we de toets. Gaat hij dat proactief oppakken, een toets maken voor mij? Eerste versie?
Dat kan. Als je zegt tegen dat ding, ik wil dat je over 2 weken begint met het maken van een toets, dan wordt hij over 2 weken wakker op dat cronjobje.
Uh-huh.
En dan gaat hij aan de slag.
Toetsmaker Tom gaat dat maken. Kritische Chris gaat er nog even naar kijken. En het geeft jou een bericht van, hey, de eerste versie is af. Wil je er als mens nog even naar kijken?
Ja.
Daar zijn we nu.
Makkelijk, ja, makkelijk. Dat is echt
Marcel, jij zegt hier makkelijk, maar... Ja. Dit is toch bizar. Dit is toch science fiction wat je zegt. Wat jij nu hebt gebouwd, dat slaat toch helemaal nergens op. En dit, we gaan zo nog ga ik vragen wanneer iedereen dit krijgt. Maar dit slaat toch helemaal nergens op.
Ik zeg dat makkelijk omdat ik veel complexere dingen aan het doen ben. Qua houtje touwtje dingen aan elkaar plakken.
Mm-hmm.
Want dit is eigenlijk voor dat ding heel simpel. Dat is gewoon een talig iets. Ja. Je kan aan een chatbot vragen, maak eens een tekst. En je kan aan een chatbot vragen, kijk eens kritisch naar deze tekst. En je kan aan een chatbot vragen, hier heb je de toets. Hier heb je de rubriek. Geef eens feedback. Dat kan allemaal al lang. Ja, dat is voor de dingen een koud kunstje om aan elkaar te knopen.
Maar dit, wat voor bizarre wereld leven we?
Ja, jij bent een week lang vader. Ik leef hier al een week in. Ik weet niet beter meer, toch? Toen ze zelf maken, deed jij dat?
Nee. Marcel, wanneer krijg ik dit? En de luisteraars, wanneer krijgen wij dit?
Dat vind ik een spannende.
Okay.
Want ik denk ik denk 2 dingen. Ik denk dat het technisch al kan. Want ik doe dit niet.
Technisch is er heel veel mogelijk.
Maar ik denk dat zoiets als Open Clause, een open source project, dat gaat nooit voet binnen de deur krijgen bij de gemiddelde gebruiker. Die gaan niet zelf zeg maar iets downloaden en dan zitten puzzelen. Dan moet een groot bedrijf zijn als Google of misschien ChatGPT dat het integreert in een app die iedereen al heeft.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat ChatGPT zegt, hey, we hebben nu een nieuwe dienst, druk op ja als je akkoord bent. En dat gaat dat allemaal automatisch doen. Je hoeft niks te doen en dat werkt.
Mm-hmm.
Dan gaat heel de wereld dat gebruiken. Want mijn stelling is, je kunt hier wel tegen zijn, maar dit is zo fijn als docent. En als mens zelfs. Dit wil iedereen uiteindelijk. Daar ben ik van overtuigd. En dan kun je nu zeggen, ja, maar ik wil dat niet. Tot je het gebruikt en dan hoef ik dat niet meer te doen. Ik hoef alleen maar tegen mijn vriendje te praten en dan gaat hij het gewoon voor mij fixen. Al die domme dingen. Ja. Dat gaat gebeuren. De andere kant is dat er, denk ik, heel veel frictie gaat ontstaan. En heel veel weerstand gaat ontstaan vanuit privacy-oogpunt en vanuit autonomie-oogpunt. Ja. En waar staan die servers en willen we dit wel? En vraagstuk is nog veel groter.
Welke ik nog niet van jou heb gehoord, is eigenlijk ook de discussie die we net hadden met dat de studenten niet meer zelf dingen doen. Dus dat ze veel te veel aan het uitbesteden zijn, dat het te makkelijk voor hen is. Ja, gaan we dan straks leven in een wereld waarbij iedereen deze botjes heeft en die gaan een beetje met elkaar praten?
Ja, ik vind, kijk, het voorbeeldje, technisch vind ik het een goed voorbeeld. Hè? Dus een toets maken, nakijken, feedback geven.
Ja.
Ik denk dat dat niet lang meer houdbaar is. We hebben het er vaker over gehad, over toetsen van de toekomst. Hè? Dus dat je veel meer in het formatieve zit en veel meer in het moment. En dat je daar als mens bij wil zijn. En dat de core business is, zeg maar. Ik zie dit meer als al het gedoe om je werk heen. En iedereen die in het onderwijs zit, weet dat het alleen maar meer lijkt te worden. Vroeger had mijn vader zat ook in het onderwijs. Die had zo'n agenda waar hij de cijfers inschreef. Die stonden daar gewoon achterin. Die lag gewoon op zijn bureau. En dat had al iedere docent. En dat schreef je erin. En dat was je hele administratie gewoon. Nu moet je 56 systemen inloggen. Ja, en absoluut. Dan 30 keer door. Dus dat wordt alleen maar meer als die hele riedel weg is. En jij kan gewoon je met je primaire doelstelling onderwijs ontwerpen en contact met studenten, onderwijsgever. Als je je daarmee bezig kan houden. En de rest doet je digitale assistent. Sterker nog, als je hulp nodig hebt met die 2 dingen om het te verdiepen en te verrijken, kan je ook nog hulp krijgen. Ja, ik word daar vrolijk van, eerlijk gezegd. Ik ben niet zo bang voor die verplatting dan.
Nee, ik ook niet. Maar we moeten wel dit op een goede manier gaan inzetten. We moeten iedereen duidelijk gaan maken hoe dit werkt, hoe wij hiermee omgaan. We moeten docenten AI geletterd maken. Eigenlijk wat we net ook zeiden, van het domste wat we kunnen doen is dit verbieden of negeren. Want dit gaat zoveel impact hebben en we gaan op een andere manier werken.
Ja, ik leef een beetje in de toekomst deze week. Ik heb ook vakantie voor de duidelijkheid. Ja. Dus ik zit hier nu ook gewoon heel veel mee te spelen. En straks heb ik het weer druk. En dan ga ik het wel of niet helemaal integreren met mijn workflow. Of ik
want het kost je nu extra tijd, zei je al.
Ja, dat is ook zo. Want ik lig zocht te denken, dit kan ook, dat kan ook. En dan ben ik weer 3 uur bezig met het ding nog mooier maken. Heb niet gewerkt in de tussentijd, zeg maar.
Ja.
En zo is het ook. Dus het is ook gewoon speelgoed. Maar ook vooral om het te verplaatsen in de toekomst. Hoe ziet dat er dan uit? En wat wil je dan uitbesteden? Wat ik nu uitbesteed of wil uitbesteden zijn dingen die mijn hoofd vol zetten, waardoor ik mijn hoofd niet vrij heb om over de inhoud na te denken. Omdat ik, dat moet ook nog gebeuren, dat moet ook nog gebeuren. En iedereen kent dat, denk ik. Hè? Dus alle luisteraars herkennen dit, toch? Je hebt niet helemaal goed geslapen, je hebt het iets te druk. Je moet eigenlijk veel doen en je hoofd is alleen maar bezig met... oh shit, daar heb ik nog die afspraak.
Of die kleine taakjes.
Moet naar de, moet er dit, moet er dat. Als je dat allemaal... en je hebt van die time management systemen dat je het zelf wegorganiseert. Maar als je een personal assistant hebt die dat voor jou wegorganiseert... Ja. Dat is wat ik wil. Ja. Hoeveel vrijheid heb je dan in je brein om echt na te denken te zweten? Dat zou ik zeggen.
Marcel, we gaan deze aflevering afsluiten. Ik wil je gewoon nog danken met... ik vind het zo vet wat je hebt gedaan. Zeg maar, ik loop ook in de frontleading, maar dit is niet waar ik mee bezig ben. Ik ben veel aan het vibe-coden, dat soort dingen.
Een dronepiloot. Jij zit veilig gewoon in je eigen bubbeltje, zit je drones te besturen. Ja. Ik lig daar gewoon.
maar ik vind het echt heel vet wat je hebt gedaan. Ik hoop dat de luisteraars het een beetje begrijpen. Want jij hebt mij natuurlijk die mission control van tevoren even laten zien. Hoe het werkt en allemaal gave dingen. Ja, ik vond het echt heel vet wat je hier hebt gedaan. En ik ben heel benieuwd hoe het de komende week gaat. Of je dit echt nog verder gaat inzetten. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet doet. Maar ik ben ook heel benieuwd wanneer de rest van de wereld het gaat krijgen. Dus ja, dank.
Ja, en ik zou zeggen, niet zomaar doen. Ondanks wat Sagi zei. En ik wil het ook niet verbieden. Als mensen het willen proberen, doe het.
Dit kunnen mensen ook niet zomaar. Dit is niet makkelijk, dames en heren.
Ja... ik ga er toch iets over zeggen. Sorry, okay. Maar je zegt het is niet makkelijk. Ik denk dat het makkelijk is op het moment dat je goed weet wat je wil en niet bang bent en gewoon doet, om dat motto er maar eens in te gooien. Want ik ben helemaal niet technisch, Tom. Ik vraag gewoon naar de dingen, wat moet ik doen? En als dat dingen niet weet of hij loopt vast, dan ga ik gewoon naar Claude en dan maak ik een screenshot en zeg ik, wat moet ik doen? Zoek het even op. Ja. Je komt er altijd uit, dus zo moeilijk is dat niet. Alleen, het is echt nog houtje touwtje. En kost veel meta denken en je moet niet te bang zijn. Dus als je dat wil proberen op een oude computer, doe lekker je ding. Maar niet van mij het advies krijgen, je moet het allemaal morgen doen. Zeker niet. Aan de andere kant, ga in godesnaam aan de slag met AI. Ja. Niet bang zijn, je hebt het echt nodig. Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ai, in het onderwijs, de toekomst, we zijn voor de rij.